Ik wil vanochtend met jullie naar de eerste Thessalonicense brief gaan, of de eerste brief aan de Thessalonicense. Maar voordat we die gaan lezen, dus maar die mag je wel vast opzoeken en je vinger erbij leggen, wil ik naar Handelingen 17 gaan ter inleiding. Want de brief aan de Thessalonicense, was een jonge gemeente. En dus is het wel nuttig om te kijken hoe is die gemeente tot stand gekomen. Wat is er gebeurd, wat heeft God gedaan. En van daaruit gaan we ook naar de brief toe. Dus we gaan naar 1 Thessalonicense 1 en we gaan naar Handelingen 17. En daar beginnen we, Handelingen 17. En het gaat over Paulus en Silas. Dat is het apostolische team, zeg maar. Wat allerlei gebieden langs gaat en daar het evangelie deelt en discipelen maakt. En daardoor ontstaan gemeentes met discipelen. En zo ook in Thessalonica. Dus Handelingen 17 van het vers 1. En zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia. En kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En 3 sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus, en het woord Christus dat is hetzelfde woord als Messias, dat de Messias, de Christus, moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen, van de Joden, raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte. En van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers. En namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van... Ja, in het Engels is het Jason, maar het zal wel Jason zijn. In het huis van Jason af en probeerde hem voor het volk te brengen. Maar toen zij hem, dus Paulus en Silas, niet vonden, sleepte zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid. Deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen en deze mensen handelen alle tegen de geboden van de keizer. Want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen zij van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Tot zover. En hier zien we dus Paulus en Silas en die komen in Thessalonica aan. En Thessalonica, dat werd de trots van Macedonië genoemd. En Macedonië was een provincie, net als Gelderland een provincie is. En je had midden in die provincie, daar zat Thessalonica. En dat was een hele grote, bloeiende stad voor die tijd. Ze verwachten tussen de 100 en de 300.000 inwoners. En ze hadden geen flats, dus het was een groot, breed gebied. En het was de trots van Macedonië, omdat er ontzettend veel afgoderij plaatsvond. Dus er waren tempels in overvloed. Occulte machten die daar rondgingen. En dat vond de wereld dat erg mooi. Maar ook, er waren heel veel dwaalleraren. Heel veel valse leren. Engelenverering. Maar al met al was gewoon echt een duistere, donkere stad. Aan de ene kant een geweldig mooie stad met allemaal mooie gebouwen. En aan de andere kant grote occulte machten, duistere machten die daar rondgingen. En dan zien we dat ze Thessalonica binnenkomen. En waar beginnen ze? Waar gaan ze naartoe? Ze gaan in de eerste plaats naar de synagoge toe, waar andere Joden zijn. Paulus was een Jood en die ging daarheen om met hen over de Heer Jezus te spreken. En je kunt een beetje bedenken waarom die daar is geweest. Weet je, stel dat ik nu zendeling was en ik zou naar een ander land gaan en ik weet dat er ergens een groep mensen zijn die geloven in God en het zijn Nederlanders, dan zou ik er sowieso heen gaan. Maar dit gaat verder. De reden dat Paulus erheen gaat is niet alleen omdat het Joden zijn. En is niet alleen omdat hij verlangt ook de Joden te bewegen tot geloof. Ook. Dus is Paulus' hart heel duidelijk. Maar hij zei, en dat vind ik zo mooi. Paulus die gaat erheen en dan staat er ook. Hij opende, of hij ging met hen in gesprek vanuit de schriften. En deze Joden die hadden het Oude Testament. De schriften die tot op dat moment openbaar gemaakt waren. En dat betekent, deze mensen die geloofden in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ze geloofden in de wet. Ze geloofden dat ze zondig waren in zichzelf. Dat ze redding nodig hadden. Ze geloofden dat er een Messias zou komen. En die zou hen bevrijden. Ze geloofden dat deze Messias het koninkrijk van God zou brengen. En dat er een nieuw verbond zou komen. En daar verlangden ze naar. En aan de hand van Daniël 9 wisten ze ook dat het spoedig zou zijn in die tijd. Dus ze wisten ergens rond deze tijd moet de Messias komen. En er was een verlangen naar deze Messias. Want ze verlangden naar redding. Ze verlangden naar dat God een krachtig werk zou doen. En ik denk dat dat de hoofdreden is dat Paulus erheen gaat. En hij gaat naar hij opent de schriften. Ik kan me voorstellen dat hij, als hij gelijk zou beginnen en zeggen, jullie moeten nu in Jezus geloven. Dat ze dat niet zouden pakken. Want ze geloofden helemaal niet dat er iemand moest sterven voor hen. Dus Paulus, als ik me even probeer te verbeelden. Die gaat erheen en die zegt, jongens. Jesaja 53, kijk eens naar Jesaja 53. Daar staat dat de gezalfde, de Messias, hij moet lijden en hij moet sterven voor onze zonden. Dat staat in Daniël 9, dat staat in Psalm 22. En hij ging zo allerlei tekstgedeeltes langs. Misschien ging hij wel de offerdienst langs en zeggen, waarom denk je dat een schaap geslacht moet worden? Denk je dat een schaap of een bok of een stier werkelijk je zonde kan wegnemen? En dat allemaal om te bewijzen en aan te tonen, dat zien we ook, dat de Christus moest lijden, de Messias moet lijden. Zij zeggen, jullie verwachten de Messias? Geweldig, maar besef dan, deze Messias moest lijden. Hij moest sterven. En dan staat er ook een opstaan uit de dood. En dit zie je trouwens altijd, als het gaat in de Bijbel over het evangelie of de goede boodschap. Gaat het altijd over de dood en de opstanding van Jezus Christus. En dat hij deelt dat hier zo er is. Er komt de Messias, dat verwachten jullie. En hij moet sterven. Dan moeten jullie helder hebben. En hij moet opstaan uit de dood. En ik kan jullie vertellen wie hij is. En dat zegt hij ook. En deze Jezus die ik u verkondig, dat is de Messias. En ik werd getroffen in de voorbereiding hoe eenvoudig die boodschap is. Weet je, hij komt niet met hele moeilijke leerstellingen, allerlei moeilijke gedachtes. Maar hij komt daar binnen. Zij kennen God, ze weten dat ze zondig zijn. En hij zegt, jongens, Jezus is de Messias. Hij is voor jullie gestorven. En hij is opgewekt. Hij is de koning. Hem moet je hebben. In hem moet je geloven. De Messias is gekomen. En dan gebeurt er wat. En dat is mooi. Maar daar gaan we zo meteen heen in Thessalonicenzen. Zie je wat er nog meer gebeurt eromheen. Maar hij verkondigt de Heer Jezus. En het gevolg is, vers 4. Sommigen van hen raakten overtuigd. Dat zijn van de Joden. Dus een aantal Joden worden overtuigd. En gaan Jezus volgen. En dan staat er verder, en godvrezende Grieken, dat waren Grieken die tot geloof gekomen waren in de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar zich niet hadden laten besnijden en niet echt Jood werden, maar die wel God dienden, kwamen ook tot geloof in Jezus. En er staat een grote menigte. En een grote menigte is dus meer dan 10, meer dan 100, ik weet niet hoeveel, maar laten we zeggen een paar 100. En van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen, dus ook nog een boel vooraanstaande vrouwen. Waarschijnlijk Grieken. En dus je hebt hier Paulus en Silas die komen hier. Paulus die deelt het evangelie. En opeens komen er een heleboel mensen tot geloof. Nou, maar dit is nog niet alles. Want dit is wat er in de synagoge plaatsvindt. En misschien denk je wel, hij gaat de Sabbat, gaat hij naar binnen op zaterdag. Of vrijdagavond, ik weet niet. Maar in ieder geval gaat hij naar binnen, deelt het evangelie. Wat doet hij de rest van de dagen? En in Thessalonicenzen 2 staat dat hij nacht en dag het evangelie verkondigde in die stad. En dus op zaterdag naar de Joden. En op andere dagen zowel naar de Joden als naar de Grieken die daar waren. En dat zie je ook omdat hij op een bepaald moment zegt, jullie hebben je van de afgoden bekeerd om Jezus te volgen. Dus niet alleen deze kwamen tot geloof, een grote menigte, maar ook nog een grote menigte goddeloze heidenen. Die in gruwelijke afgoderij leefden. Oké, die moeten we helder hebben. Dus er is een grote groep mensen die tot geloof komt. Maar dan gebeurt er iets. En dat is dat er vervolging uitbreekt. En er breekt vervolging uit, een grote vervolging uit. En er komt zwaar weer voor deze jonge gelovigen die maximaal 3 weken in het geloof waren. En dan vers 10 worden Paulus en Silas weggestuurd. Bedenk je even in, stel je bent zendeling. Tenminste, we zijn eigenlijk allemaal zendelingen, want Jezus zegt, zoals de Vader mij geroepen heeft, zo zend ik ook u. Dus wij zijn allemaal gezonden, we zijn ergens allemaal zendelingen, alleen dan in ons gebied. Maar stel je bent zendeling en je gaat naar Saudi-Arabië toe en er komt daar een grote groep mensen tot geloof. In 2 weken tijd of 3 weken tijd. En dan breekt de vervolging uit en jij moet weg. Wat zouden je gedachten zijn? Nou, de gedachte van Paulus, dat omschrijft hij in Thessalonicenzen 2 en 3. 1 Thessalonicenzen 2 en 3. Daarom schrijft hij dat hij bezorgd was over die gemeente. Dat hij dacht, wij zijn weg. Er is daar vervolging aan de ene kant. Er is daar een goddeloze stad aan de andere kant. Er is daar allerlei dwaling. Zou het wel goed gaan met deze jonge gelovigen? Net tot geloof gekomen. Net geboren. Het zijn nog, als je zo zegt, geestelijke baby's. En dan stuurt hij Timotheus erheen. En dat gebeurt allemaal voor de brief. Hij stuurt Timotheus erheen om te kijken of het wel goed gaat met die gemeente. En om ook te versterken wat daar nog over is. En dan komt Timotheus terug naar Paulus en Silas. En dan zegt hij, ik probeer me dat in te beelden. Paulus en Silas zitten daar in de kamer. Timotheus komt binnen. En Paulus die zegt, en hoe was het met die gemeente? Hoe bestaan ze nog? Zijn er nog steeds mensen die Jezus volgen? En dan zegt Timotheus, nou Paulus, ik zou gaan zitten, want dit is echt geweldig nieuws, heb ik. Het is niet alleen dat deze gemeente nog bestaat, maar ze zijn tot bloei gekomen. Dat is ongelooflijk. Het is zelfs zo dat ze niet alleen zelf gegroeid zijn in de Heer Jezus. Ze hebben het evangelie verspreid door heel die provincie heen. Heel Macedonië. Dus in onze tijd zou het zijn heel Gelderland bereikt door deze gemeente. Door deze groep discipelen. Maar niet alleen dat, ze zijn ook in Achaïe geweest. Dat is de provincie ernaast. In onze tijd Overijssel zijn ze geweest. Geweldig, maar niet alleen dat. Het is nog veel verder verspreid. Dit is een gemeente die zo tot bloei gekomen dat ze ook vruchtbaar zijn geworden. Ja, dat is geweldig. Paulus die verheugt zich en die schrijft dan de brief 1 Thessalonicenzen. En die gaan we nu lezen. Niet helemaal, maar het eerste hoofdstuk. Maar dat moeten we pakken. Dit is ter inleiding, een beetje lange inleiding. Maar dit is gebeurd. En Paulus die verheugt zich zo dat deze jonge gemeente niet alleen blijft staan, maar echt tot bloei is gekomen. En ik wil hem vanochtend delen en we willen kijken naar 5 kenmerken van deze gemeente. En ik zal ze niet zo lang behandelen als de inleiding. Maar de 5 kenmerken van deze jonge gemeente willen we gaan kijken en dan ook spiegelen aan onszelf. Is dit wat realiteit is in ons? In jou persoonlijk, in ons als groep, in ons als gemeente. Dus laten we lezen 1 Thessalonicenzen 1. En dan moet je weten voordat ik hem lees, Silvanus, dat is een andere naam voor Silas. Silvanus is dan de lange naam en Silas is de korte naam. Maar laten we hem lezen. Dus vanaf vers 1, Paulus, Silvanus en Silas dus, en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Hoop op de Heer Jezus Christus, op onze Heer Jezus Christus. Voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen. Want we hadden gezegd, die simpele boodschap, de dood en de opstanding van Jezus en dat Hij de Messias is. Hij is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn te willen van u. Ook u bent navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij daar iets van zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoe wij ingang bij u hebben gekregen en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen. en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn, of het komende oordeel. Tot zover wat we lezen. En ik wil uit deze tekst wil ik 5 kenmerken halen van deze jonge, maar bloeiende gemeente. Met als verlangen dat het ook dat de Heer een werk in onze harten doet, dat hij dit realiteit gaat maken. En ik wil bijvoorbeeld zeggen, dat zal ik aan het eind waarschijnlijk ook zeggen, is ik ga niet neerleggen van, oké, dit zijn de 5 kenmerken en oh, ik zie er eentje niet. Jullie zijn slecht of wij zijn slecht, of daar gaat het helemaal niet om. Maar de Heer wil ons doen groeien, deze morgen ook. En dat gebruikt hij sowieso. Hij gebruikt zijn woord niet om ons aan te klagen en te zeggen hoe waardeloos we het hebben gedaan. Maar hij wil laten zien, jongens, er is een weg die nog hoger gaat. Je kunt nog verder groeien. En dat, ik vind dat zelf echt altijd bemoedigend. De Heer die veroordeelt nooit. Als we in de Heer Jezus zijn. Er is geen veroordeling voor ons. Dus als we die kenmerken langsgaan, ik wil dat van tevoren gezegd hebben. Het is niet om aan te klagen, het is niet, oh wat ben je slecht. Maar het is juist om te laten zien, jongens, het is groei mogelijk. En dat we ook gaan zeggen, Heere, spreek door uw geest. En laat maar zien, waar kunnen we nog groeien? Waar mogen we groeien? En dat we van daaruit ook zullen groeien. Dus nou, het eerste punt, dus ik heb 5 punten. Eerste punt is vers 5 en 6. Of eigenlijk vers 6. Daar staat, ook u bent navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam. Te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. En zoals gezegd, Paulus en Silas hadden een hele eenvoudige boodschap. Jezus Christus is gestorven. Hij is opgewekt uit de dood. En hij is de Messias. Hij is de Heer. En de mensen, en ze doen dat, het staat in vers 5, met kracht. En het woord kracht, dat in de Bijbel betekent dan bijna altijd bovennatuurlijke kracht. Dus als er staat van dat Jezus mensen genas, dan ging er kracht van hem uit. Dat is dit woord. En zo staat het op heel veel plekken wanneer de krachten gedaan worden. Dus ik vul het een beetje in. Dus genezingen en bevrijdingen of dat soort dingen. Er wordt kracht gedaan terwijl ze deze boodschap delen. Maar niet alleen dat. De Heilige Geest spreekt mee. Johannes 16 staat de Geest getuigd van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Dat vond daar plaats. Mensen werden geraakt en overtuigd van hun zonde. Overtuigd van dat ze veroordeeld zouden worden. En dat ze redding nodig hadden. En met volle zekerheid. Nou, moet je voorstellen dat ik hier vanochtend zou spreken. En dit zou gebeuren. Dat is, de Heere werkt krachtig in hun midden. En op die manier kwam het evangelie. Heel eenvoudige boodschap. Maar hij kwam met kracht. En daardoor had het ook veel effect. Maar dan staat er. En u heeft het woord aangenomen. Deze boodschap hebben zij aangenomen, omarmd. En velen van ons die komen uit de zwaardere kerken. En die hebben waarschijnlijk niet deze moeite. Maar omdat er ook mensen zitten uit meer evangelische kringen. En gewoon om het ook helder te hebben. Het woord aannemen betekent niet alleen dat ze het verstandelijk geloofden. Dat ze dachten, oh ja, Jezus is gestorven uit de dood. Of gestorven voor mijn zonde. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is Heer. Oké, dat geloof ik wel. Dat is waar ik vandaan kom, is dit wat er geleerd werd. Zolang je dat maar met je verstand ergens een soort van gelooft, is het klaar. Maar dat is niet wat aannemen betekent in de Bijbel. Aannemen in de Bijbel betekent dat je dat gelooft. En daarom wijd je je aan iets toe. Daarom geef je jezelf daaraan over. En in dit geval aan Jezus zelf over, want daar draait het woord om. En dit moeten we helder hebben. En ik denk dat dit echt een belangrijk punt is. Ook voor degenen die wel uit de zwaardere kerken komen. Is dat we. Weet je, misschien heb je zo lang getwijfeld, geworsteld, gestreden om zekerheid te krijgen. En als je dan met iemand anders spreekt. Dat je een soort van. Omdat je wil dat ze dit gaan proeven. Dat je de lat heel laag gaat leggen. Dat je gaat zeggen: ja, weet je, je hoeft alleen maar. Geloof je dit? En dan zeggen ze: ja, ik geloof het wel. Ja, maar dat is genoeg, dat is genoeg, dat is genoeg. Maar de Bijbel zegt dat het. Geloof zonder werken dood is. Natuurlijk, het gaat om geloof. Maar geloof is meer dan alleen ja zeggen. Geloof is dat je ziet, het is waar. En daarom geef je je leven over aan de Heer Jezus. En dan moeten we helder hebben. Weet je, je bent geen christen doordat je alleen verstandelijk iets gelooft. Dat ook. Maar er is ook vrucht. Iets. En dan gaat er niet om dat je 100% heilig bent. Want dat is niemand van ons. Het gaat erom dat je in je hart zegt, ik wil deze Jezus. Ik volg hem. Hij is mijn Heer. Hij is mijn koning. Oké, ik weet dat hij gestorven is, maar hij is ook voor mij gestorven. Hij is ook voor mij opgewekt uit de dood. Hij is mijn Heer. Dus dit, het is iets heel persoonlijks. Het is iets. Ik zelf gebruik het woord omarmen. Je hebt Jezus omarmd. Als je echt gelooft, Jezus is gestorven, dan zeg je: Heer Jezus, ik wil u. Ik verlang naar u. Dat is wat deze gemeente deed. Deze gemeente omarmde de Heer Jezus. Werden volgelingen van de Heer Jezus. En dat is belangrijk. En dat, om dat helder te houden ook. En om daar gelijk met toepassing te maken. Misschien dat je hier zit en dat je dat niet hebt gedaan. Misschien dat je je hele leven al gehoord hebt. Jezus is gestorven aan het kruis. Opgewekt uit de dood. Geweldig. Misschien dat je dat met je verstand gelooft. Geweldig. Maar heb je hem ook omarmd? Is Jezus jouw Heer? Is Jezus jouw redder? Is hij jouw leven? Dat is belangrijk. Kijk, dat is kenmerk 1. En we zien dat het ook, dat vind ik mooi. Ze nemen het woord aan, maar er staat te midden van veel verdrukking. Dat is heftig, want in die tijd hebben ze teruggevonden door opgravingen en allerlei geschriften uit die tijd. Is dat deze gemeente werd heel heftig vervolgd. Dus vrouwen die kwamen tot geloof, maar hun mannen niet. En die vrouwen werden in elkaar geslagen door hun man. Je had daar slaven, heel veel slaven, goddeloze slaven kwamen tot geloof in de Heer Jezus. En die werden door hun meesters geslagen, omdat ze niet meer meededen aan de feesten voor de afgoden. De mensen die in de synagoge zaten, werden eruit geknikkerd. Dus het was een heftige vervolging. Eigenlijk de hele maatschappij waar ze in leefden, de hele stad waar ze in leefden, was tegen hen. En dan denk je, moet je voorstellen, oké, je neemt de Heer Jezus aan en vanaf dag 1 is dat waar je doorheen gaat. Ja, weet je, dit zijn de meest depressieve mensen ter wereld, zou je zeggen. Maar wat staat er? Ik vind het zo mooi, hè? Ze namen het woord aan, ze kwamen tot geloof in Jezus, omarmden hem, volgden hem. Te midden van veel verdrukking, met de blijdschap van de Heilige Geest. Dus al die strijd komt op en af, al die verleidingen misschien wel. Maar van binnen is de Heilige Geest gekomen en die geeft een blijdschap in overvloed. Dat ze terwijl ze door heftige situaties heen gaan, een blijdschap krijgen. En voor mij is het altijd bemoedigend. Ik heb niet een meest positief ingestelde karakter van de wereld. Er zijn mensen die heel positief zijn. Ik ben van nature een pessimist in het kwadraat. Maar om dan te beseffen dat er is een persoon in mij, God zelf, en hij kan mij vreugde geven. Constant. En dat wil hij ook doen. En van daaruit te leven. En dat is iets wat ik moest leren. Dat is niet, ik kwam tot geloof, woe, nu stroomde ik. Dat is niet hoe het bij mij ging. Maar ik begin steeds meer te ontdekken dat het echt zo is. Dat als ik neerslachtig ben, of ik word wakker en ik voel me ontmoedigd. Als ik zeg, Heer, ik heb het niet. Hier ben ik. Is dat de Heilige Geest me altijd die vreugde wil geven. En ook vanochtend, we hadden vrij slecht geslapen de afgelopen week. En migraineaanval. En er gingen allerlei dingen fout, omdat ik zo moe was. Ik ging naar beneden om Bijbel te lezen, maar viel gelijk in slaap. En toen opeens werd ik wakker en toen was het 8:00. Dus dat leefde even een stressmomentje op. En toen, we waren bezig en we waren eigenlijk aan het stressen. En toen dacht ik, oh wacht even, maar dit is niet wat de Heer wil. Maar dit is niet wat ik in de Bijbel lees. Dus toen ben ik ook heel kort gaan bidden. Heere God, op dit moment heb ik niet wat nodig is om rustig te worden. Maar u zegt dat uw geest in mij is. Laat dan nu die rust gewoon er zijn. En ja, maak me vrij van alle zorgen. En als ik te laat kom, dan kom ik te laat. Als ik helemaal niet opkom dagen, dan heeft iemand anders wel een woord. Weet je, het is, weet je wat jij deelde ook? Als Jezus in het schip zit, maakt de rest helemaal niet uit, joh. Dat is, maar dat is iets wat de Heer moet laten zien. En dat wil hij ook laten zien. Dus dat is een zijspoortje van mijn kant. Maar wel een belangrijk zijspoortje, denk ik. De Heilige Geest wil je echt blijdschap geven en tot rust brengen. Maar goed, eerste kenmerk, ze hebben het woord aangenomen. Ze hebben de Heer Jezus aangenomen of omarmd. En dan staat er in de tweede, en dat volgt er dan op, vers 9. Ze hebben zich van de afgoden tot God bekeerd. En ik was in de voorbereidingen bezig en ik dacht, wat ga ik daar nou over zeggen? Want hier hebben we in mindere mate mee te maken. Hoe zeg je dat? Er zijn weinig afgoden om ons heen, dacht ik. En toen ging ik er even over nadenken. Toen dacht ik, nee, maar dit is juist voor onze tijd een hele belangrijke boodschap. Want wat er vandaag de dag gebeurt, is dat er... Natuurlijk heb je de islam. Dat is duidelijk. Dat is ook gewoon een demonische afgodaanbidding. Je hebt hindoeïsme, boeddhisme, nou, noem maar op. Al die zogenaamde religies. Dat is allemaal afgoderij en occult. En dat is waar dit over gaat. Dus in het... wat is een makkelijk woord ervoor? Als we het vergelijken naar deze tijd, dan zou dit zijn hoe ze zich bekeerd hebben van de islam. Hoe ze zich bekeerd hebben van boeddhisme of hindoeïsme of wat dan ook. Maar ik denk dat het gevaar, in onze tijd zie je dat wij, hoe zeg je dat? Ik denk dat wij ook te maken hebben met afgoderij. En dat het onze gemeentes in gaat komen. Omdat vandaag de dag een beweging is, ook in Nederland, die ergens alle religies op een hoop gooit. En die zegt, jongens, weet je, moslims aanbidden in principe ook Allah. Weet je, ze geloven ook dat je niet moet stelen en niet dit en niet dat en wel dit en wel dit moet doen. En boeddhisme, ja, weet je, tuurlijk hebben ze het niet helemaal recht. Maar ze hebben ook wel een deel goed en daar kunnen we ook van leren. En hindoeïsme, ja, dat is misschien een beetje ver van ons show, maar er zitten ook wel elementen in die wel zuiver zijn. Oh, en natuurlijk, weet je, als iemand het jodendom, als ze alleen de wet hebben, weet je, die heb ik afgelopen week nog gehoord dat iemand dat zei. Ja, zij hebben het Oude Testament, dat is goed genoeg, weet je, zij leven ook voor hun geweten. En dat is veel subtieler, maar het is ook afgoderij, want Jezus die zegt dit. Ik ben de weg, niet een weg, maar de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is echt de tekst. Als je die zegt op straat, dan heb je een probleem. Dan gaat de vervolging komen. Want daarmee zeg je, Mohammed is een valse profeet. Dat is wat je zegt. En als moslims bidden ze niet tot God. Ze bidden tot een afgod, een demon. Minstens. En als je dan gaat spreken over Joden die Jezus verwerpen, zij hebben geen relatie met God. En dat is... misschien voor ons niet heftig, maar dit is wel wat er om ons heen gebeurt. En ik kan je vertellen, over 10 jaar, als het er nu nog niet is, gaat het over 10 jaar hier binnenkomen. En daar moeten we echt voor waken. Geen afgoderij, geen afgoden. Wij dienen één God. En dat is de Bijbelse God. En één Heere, Jezus Christus. En dit was wat zij moesten doen. En zij hebben er een hoge prijs voor betaald. Maar ik zeg, je zou maar in elkaar geslagen worden door je man of vrouw. Je zou maar in elkaar geslagen worden door je werkgever of meester of familieleden, je zou maar opgesloten worden. Je zou maar dat je in de winkelstraat bent en je loopt een winkel binnen en hé, maar jij bent toch zo'n christen en je wordt de straat op gesmeten. En, weet je, en dit gaan andere christenen gaan niet doorheen, maar dit gaat onze kant ook opkomen. Maar we moeten echt die helder hebben. Jezus is de enige weg. Er is geen andere weg. Jezus is de waarheid. En dat betekent als iemand buiten Jezus is, heeft hij geen waarheid, heeft hij geen relatie met God. Heeft hij geen leven? En dat is heftig. Maar dat is wel, die moeten we wel scherp houden. Niet als veroordeling, maar die moeten we scherp houden. Want op dit moment zijn er massa's mensen die zeggen dat we niet moeten gaan evangeliseren onder of Joden of onder moslims of onder... Maar dat is zo tegen de Bijbel in. Dat is gewoon een vorm van afgoderij die wij kennen. Dus ik wil hem scherp zetten. Maar daarin ook de vraag, hebben we dit helder? Hebben we helder dat er echt maar één weg is? Hebben we helder dat er maar één ware godsdienst is? En ik besef dat de wereld zegt, dit is arrogantie dat we dit zeggen. Dat wij zeggen dat wij de waarheid in pacht hebben. Letterlijk. Weet je, wij... Ja. Weet je, dit is niet een lekkere binnenkomen voor de wereld. Maar dit is wel waar. Als iemand, misschien dat ze het wel eens gezegd hebben, denk jij dat je de waarheid in pacht hebt? Je antwoord zou moeten zijn ja. Ik ken degene die de waarheid is, dus Jezus. En hij alleen is de waarheid. Maar dan maak je mensen wel boos, maar dat is wel wat ze nodig hebben. Maar goed, deze gemeente deed dat ook. En voor deze gemeente had het gelijk heftige consequenties. Maar moet je je voorstellen dat je in een stad leeft waar de afgoderij heerst. Dat wil zeggen, je leeft in het midden van Saoedi-Arabië. En alles is moslim. En jij ging ook altijd naar de moskee. Elke dag ging je naar de moskee. Laten we zeggen dat je dat deed. En je komt tot geloof. Dan kun je niet meer de moskee binnengaan. Want het is een afgodentempel. En opeens kom je niet meer. En dan gaan ze suikerfeest vieren. En je wordt uitgenodigd. En je zegt, ja, dat is heel mooi. Maar die maaltijd is aan Allah. Wordt die geofferd. Zeg maar. Er wordt gezegd, deze maaltijd is ter ere van hem. Ik doe niet meer mee. Op dat moment heb je echt een probleem. En dat had deze gemeente. Ik vind het zo mooi. Het is een jonge gemeente. Gingen hier doorheen. Maar glansrijk gingen ze er doorheen. Ik vind het echt gaaf. Nou, de derde kenmerk is vers 10. En ze verwachten zijn zoon uit de hemelen. In andere woorden, ze verlangden ernaar dat Jezus zou terugkomen. Even afhankelijk van je visie, of je, om je op te halen of om hier te regeren. Maakt mij even voor deze boodschap niet uit. Daar kunnen we nog wel een keer over spreken. Maar waar het om gaat, hun hart was brandende voor de Heer Jezus. En ze verlangden, want het woord verwachten in de Bijbel is altijd een verlangen, met verlangen uitzien. Zij verlangden naar de Heer Jezus. En ik had pas een gesprek met iemand. En die zei, ik verlang wel naar de Heer Jezus, maar eerst moeten mijn kinderen tot geloof komen. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, ik verlang wel naar Jezus, maar ik wil eerst nog even trouwen. Ik verlang wel naar dat Jezus terugkomt, maar eerst nog dat. Maar dat was niet wat deze gemeente had, deze jonge gemeente. Ze hadden één verlangen, laat de Heer Jezus terugkomen en spoedig. En zij verwachten hem. Ik probeer me voor te stellen dat ze in huis zaten en 's ochtends wakker werden. Ik weet niet of ze gordijnen hadden, vast niet. Maar laten we zeggen dat ze gordijnen hadden en ze deden hem open. En dan keken ze eerst naar buiten. Oh, het zou vandaag de dag zijn. Weet je, als je een stel hebt wat bijna gaat trouwen. Zowel de jongen als het meisje, die verlangen. Die kijken uit naar de dag. Weet je, en zo verlangen wij ook naar de dag. De dag dat we Jezus zullen zien zoals hij werkelijk is. Dat we voor eeuwig met hem zullen zijn. Bedenk je eens in, voor eeuwig zullen we met Jezus zijn. Ja, met een nieuw lichaam, wat geweldig is. Zonder zonde, zonder gebrek. Ja, met alle heiligen, maar we zullen met Jezus zijn. Met degene die we lief hebben. En we zullen nooit meer zonder hem hoeven zijn. En deze gemeente verlangde ernaar. En dan komt de vraag gelijk weer tot ons. Verlangen wij ernaar? Verlang jij ernaar? Kun je zeggen dat dit echt iets is wat diep in je hart geworteld is. Dat je zegt, oh, ik verlang zo naar dat hij terugkomt. Ik verlang zo naar de Heer Jezus. Om hem, nu, ik ken hem nu zo beperkt, maar dan zal ik hem kennen zoals ik zelf gekend ben. Oh, ik verlang naar Jezus. Weet je, we kunnen, wees daarin eerlijk. Ik heb ooit een keer een gesprek gehad met een broeder en toen ik twijfelde toen heel erg van, zit het wel goed met mij? Toen dat knaagde bij mij van binnen, had ik geen verlangen. Want ik dacht, als die terugkomt en laat ik miszitten, dan word ik veroordeeld, zeg maar. Maar ergens zouden we dit aan elkaar gewoon kunnen stellen. Verlang je? Verlang je ernaar dat Jezus vandaag terugkomt? Verlang je ernaar dat voordat deze preek voorbij is, over 2 uur, verlang je dan dat Jezus teruggekomen is? Weet je, verlang je ernaar, voordat we naar huis gaan, dat we dan hem zullen zien in de wolken, hem zullen ontmoeten? Dat is een goede graadmeter, hè? Dit is ook een goede graadmeter of het goed gaat met je geestelijk leven. Als jij dit leest en jij denkt alleen maar na over, oh ja, en hoe zal dit zijn, hoe zal dat zijn. Of als jij dit leest en denkt, oh ja, dat is ook wel zwaar, ja, Jezus komt een keer terug. Dan zou het misschien tijd zijn om de Heer weer te zoeken en te zeggen, Heer, mijn hart is droog en kil. Breng er weer een nieuw leven in. Weet je, stel dat ik, om dat voorbeeld aan te houden, stel dat iemand gaat trouwen en een week voor de trouwerij spreek je hem aan en zeg je, hey, over een week ga je trouwen, hè? Oh ja, dat was waar ook, hè? Ja, dat is over een week alweer, ja. Ja, maar ik moet nog zoveel doen. Weet je, ja. We kunnen het ook wel even uitstellen. Laat het even een maandje uitstellen, weet je. En dan belt hij zijn meisje op en zegt hij, weet je, het is een maandje uit. Dat gebeurt niet. Waarom niet? Er zit een passie, een verlangen in zijn hart. En als hij het wel doet, dan is misschien tijd dat je hem aanspreekt en zegt, misschien is je hart niet helemaal goed naar je aanstaande vrouw toe. Maar goed, laten we het serieus nemen en laten we onszelf die vraag stellen. Verlang ik echt, verwachten wij echt, verlangen wij dat Jezus terugkomt, spoedig. En verwachten wij ook dat het spoedig is. Dat is wel een goede vraag, maar ook als gemeenschap, is dit wat we uitstralen? Weet je, want deze dingen, je kunt ze persoonlijk betrekken, maar je kunt ze ook als groep betrekken, als mensen hier binnenkomen, zien ze dan een gemeente, een groep gelovigen die het woord heeft aangenomen, dat zichtbaar wordt. Die zich bekeerd hebben van de afgoden, die verlangen naar de wederkomst van Jezus. Zou mooi zijn. Paulus verheugde dat de gemeente zo leefde. En dan de laatste twee, of de vierde, dat staat in vers 3. En als je hem nog open hebt, dan staat eerst het werk van uw geloof. Dat heeft te maken met het aannemen dat het ook vrucht droeg. Maar ook de inspanning van uw liefde. En deze sneed bij mijzelf best wel naar binnen. Want de vraag is, wat is liefde? Weet je, deze wereld die heeft een hele goedkope liefde. Maar wat is liefde? En ik denk dat want het gaat hier over liefde voor de broeders en zusters. En Jezus die zei, dit is liefde, dat u uw leven neerlegt voor uw vrienden. Dat u uw leven neerlegt. In andere woorden, dat je jezelf opoffert. Nou, ik geloof, als ik iedereen binnen zag komen, dat jullie het best gezellig hier hebben. En in Ermelo is het best gezellig. En we vinden elkaar best wel aardig. Oké, heel mooi. Maar dat is niet hetzelfde als opoffering. En kun jij zeggen, en die vraag heb ik mezelf afgesteld, en ik moet zeggen dat ik hier zeer gebrekkig in ben. Moet het toch eerlijk zijn, weet je wel. Maar ik zie hier echt een gebrek in bij mezelf. Ik heb wel lief, maar heb ik opofferingsgezind lief? Lief zoals Jezus, die werkelijk bereid was om voor vijanden spijkers in zijn handen en voeten te krijgen. En verlaten te worden door God. Bespot te worden. Is dat hoe we lief hebben? Ik moest denken, ze zijn er toch niet nu, dus dan kan je het zeggen. Barco en Anneke, die zijn hier wel bijvoorbeeld voor mij in. Als ik zie hoe vaak zij gebeld waren met huwelijken in nood of levens die neerslachtig waren en dat ze er gelijk heen gingen en tijd opofferden, energie opofferden, noem maar op. Maar ook zelf, we hebben natuurlijk nu een klein pleegkindje waar we nu voor, een extra pleegkindje, waar we voor kunnen zorgen. En er was afgelopen maandag was een situatie waar Annette de moeder zou moeten ontmoeten van onze oudste pleegkind. En dat kon niet, want we hadden de kleine erbij. En toen hebben we een zuster gebeld. En die kwam gelijk. Die liet alles uit de handen vallen. Reesde naar ons huis toe. En ging namens Annette met onze oudste naar de moeder toe. Naar zijn moeder toe. Maar wat was dat? Energie opofferen. Tijd opofferen. Stress misschien. En dan in een moeilijke situatie terechtkomen. Maar ze deden het met vreugde. Waarom? Omdat ze zichzelf opofferden voor, in dit geval voor Annette. En zo maar een paar voorbeelden, maar we kunnen er meer verzinnen. Maar is de vraag die ik nu wil neerleggen, is dit hoe wij functioneren als gemeenschap? Is dit hoe jij functioneert als persoon? Kun je zeggen dat jij opofferingsgezind lief hebt? En opnieuw, ik zeg het niet om te veroordelen, weet je. Ik heb zelf gezegd, hier moet ik nog in groeien. En ik heb gebeden dat de Heer dit gaat veranderen in mij. Dat ik meer opofferingsgezind word. Maar hoe zit dat met jou? Goeie vraag. En dan het vijfde punt. En ik zal hem kort houden. En dan wil ik voor jullie bidden. En voor mij bidden. Voor ons bidden. Maar dat is vers 8. Deze gemeente, deze jonge gemeente. Deze jonge gemeente die in een moeilijke situatie zaten. Maar tot bloei kwamen. Daarvan staat geschreven. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Dit was een gemeente die niet de mond hield. Ik vind dit zo, dit vind ik ja, zo mooi. Zij hadden geen auto's, ze hadden geen treinen. Dit waren redelijk eenvoudige mensen, het merendeel. Maar wat gebeurt er? Deze jonge gemeente is zo vol van de Heer Jezus geworden. Zo vol van de boodschap van het evangelie dat ze het niet voor zich kunnen houden. Ze zien die wereld in goddeloosheid. Ze zien dat mensen naar de hel gaan omdat ze niet Jezus kennen. Omdat ze niet in hem zijn. Ze zien dat zijn naam niet aanbeden wordt in hun provincie. En wat gaan ze doen? Ze gaan spreken. En we weten niet hoe. Maar in ieder geval ze verspreiden het evangelie. En Thessalonica, die stad wordt bereikt. Velen komen er nog tot geloof. Andere steden binnen die provincie komen tot geloof. En dan staan ze, ik probeer het me ook weer opnieuw voor te stellen. Dan staan ze voor de grens naar Achaïe toe. En dan zeggen ze, ja, we moeten het niet alleen voor onszelf houden, voor deze provincie houden. Die zij hebben het ook nodig. En dan zenden ze daar mensen naartoe. En dan gaan ze daar het evangelie delen. En terwijl ze ermee bezig zijn, zeggen ze, ja, maar Achaïe is niet goed genoeg. Weet je, er zijn nog steeds plaatsen. En ze gaan steeds verder. Het verspreidt zich. Nou, opnieuw, jullie komen hier nu een halfjaartje samen. Natuurlijk in Ermelo zitten we 8 jaar of 8,5 jaar. Kunnen we werkelijk zeggen dat van ons uit het evangelie van Jezus luid geklonken heeft? Niet alleen in Gelderland, maar ook in Overijssel, Drenthe en over alle plaatsen. Weet je, en dat opnieuw niet om een schuldgevoel neer te leggen, maar wel misschien aan te sporen en erover na te denken. Zijn wij mensen die echt de boodschap van Jezus brandend hebben in ons om dat uit te delen? Met zwakte. Ik ken een... we evangeliseren af en toe natuurlijk nu, sinds kort. Op straat. En er zit een broeder bij die meegaat. En elke keer dat ik hem spreek, zegt hij... Wijnand, weet je, ik durf helemaal niet. Ik ben bang. Ik voel me zo onbekwaam. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar ik verlang. En wat doet hij? Hij gaat mee en nou, hij gaat groeien daarin. Maar dat hart, zijn hart brandt. Hij verlangt. Hij verlangt om het evangelie te verspreiden aan hen die Jezus nog niet kennen. Die het nog niet gehoord hebben. Want vergis je niet. Gisteren waren we, of een aantal van de gemeente waren op straat en die belden aan. En ik sprak bijvoorbeeld Jan en die had in ieder geval 60 huizen of aangebeld en er werd bijna allemaal open gedaan. En er waren er maar 4 die kerkelijk waren. En nog ineens, staan nog ineens dat ze christen waren, maar die zeiden dat ze kerkelijk waren. 4 van de 60. Dat betekent 56 zijn verloren. Dit zijn statistieken in ons hoofd. Als je hier, je hebt hier best wel grote gemeentes in Nunspeet. Maar minstens, zeg maar, laten we zeggen dat de kerkelijke, dat zegt al niet veel, maar zegt dat de kerkelijke 20% zijn. Dan is minstens 80% heeft geen idee wat het evangelie is en is op weg naar de hel. Raakt dat ons? En niet alleen dat, Jezus wordt niet geëerd in die huizen. Nee, Jezus wordt als een vloek gebruikt. Weet je, dat is bijna een vloek nummer 1. Als iemand een hamer op zijn tenen laat vallen, hoe vaak wordt de naam van Jezus niet door het slijk gehaald? En wij hebben de boodschap die hun leven kan veranderen en die ervoor kan zorgen dat zij in plaats van haters worden van God, liefhebbers worden van God. In plaats van dat ze vijanden zijn van hem, worden ze vrienden. En laten we die boodschap niet voor onszelf houden. Nou, de 5 kenmerken nog een keer die ik vond in deze tekst. De gemeente in Thessalonica was een bloeiende gemeente omdat ze het woord echt aannamen, zich toewijden aan de Heer Jezus. Zij bekeerden zich van alle afgoden. Zij verwachten, zij verlangden naar de wederkomst van Jezus. Ze hadden elkaar echt opofferingsgezind lief en ze verspreidden de boodschap. En ik besef, ik heb, ik weet niet hoe lang, maar hoe je dat hierop kan zien. Ik heb een kleine 3 kwartier gesproken. En misschien veel informatie, maar de vraag die ik neer wil stellen. Deze 5 kenmerken. Welk kenmerk moet je in groeien? Mag je in groeien? Waar zie je nog een punt van groeimogelijkheid? En neem dat serieus. Neem dat mee naar de Heer. Zeg, Heer, ik verlang om hierin te groeien, of daarin te groeien, of daarin te groeien. We zijn daar wil ik voor bidden. Dus ik wil een moment van gebed nemen om voor ons te bidden dat de Heer daar tot ons zal spreken.
Dat zullen we nog 1 keer herhalen.
Ja. Ze namen het woord aan. Zij bekeerden zich van de afgoden. Verlangden naar de wederkomst. Of naar Jezus die terugkomt. Ze hadden elkaar opofferingsgezind lief. En ze verspreidt het evangelie. Dus laten we daarvoor bidden dat de Heer dat bewerkt in ons. Vader in de hemel. Heilige, heilige, heilige God. Heer, uw woord is zo rijk. En als ik deze gemeente zie, de Thessalonica, gemeente Thessalonica, dan raakt dat mijn hart dat zo'n jonge gemeente zoveel vrucht heeft. Heer, en wij verlangen ernaar om ook zo te zijn. Heer, ik besef dat er meer eigenschappen zijn, meer kenmerken zijn. Maar als we deze 5 zo lezen en horen, dan raakt het ons hart. Heer, dan raakt het in ieder geval mijn hart. En dan vraag ik u dat u door uw geest met ons spreekt. Heer, hoe zwak ik ook gesproken heb, dat u met uw geest spreekt tot onze harten. Dat u ons overtuigt waar we nog mogen groeien. En dat u het ook gaat bewerken. Heer, spreek met ons. Heer, Ik heb niet gepreekt om geëerd te worden en wij zijn hier met elkaar niet om gezellig een soort clubje te zijn of een vereniging te zijn die dezelfde hobby hebben. Heer, we spreken over dingen die leven of dood betekenen. En ik bid dat u er echt getuigenis aflegt door uw geest tot onze harten en dat u ons verandert en vernieuwt en tot bloei brengt. Heer, en we verlangen ernaar dat in deze omgeving, hier in Nunspeet en ook in Ermelo, maar op alle plaatsen, dat uw woord luid zal klinken en dat velen zich zullen bekeren en tot geloof zullen komen, zich laten dopen, vervuld worden van de geest. We bidden en we verlangen dat de gemeente van Jezus Christus in Nederland echt een opwekking, een herleving zal meemaken. Dat we echt teruggaan naar het nieuwe verbond. En dat we in die overvloed die de Heer Jezus voor ons heeft zijn leven gegeven, dat wij in die overvloed zouden wandelen. Ik bid u dat wij daarin zullen wandelen. Vorm ons, kneed ons. Want het is onmogelijk dat dit door onze eigen kracht gedaan wordt. Daarom bewerk het, o God. Ik bid dat. Ja, Heer, ik smeek dat in de naam boven alle namen. De naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.